Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
Met een nabeschouwing op de 33e Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Waarbij Max Verstappen weer domineerde en zijn derde Dutch Grand Prix op rij won. Zijn 46e overwinning en 90ste podium. Het was de eerste Nederlandse Grand Prix ooit met een rode vlag. Max Verstappen heeft met zijn 9 overwinningen op rij het record van Sebastian Vettel uit 2013 geëvenaard. Het was de 12e keer op rij dat Verstappen won vanaf pole position, waarmee hij het record van Michael Schumacher tussen San Marino 2003 en Japan 2004 evenaarde. Er zit 20 jaar tussen de eerste en de laatste snelste ronde voor Fernando Alonso en dat is een nieuw record. Het was tevens de eerste snelste ronde voor Aston Martin. En Verstappen werd de 4e coureur na Jim Clark, Jackie Stewart en Niki Lauda die 3 overwinningen behaalden tijdens de Nederlandse Grand Prix. In deze aflevering de dominante zegen van Max Verstappen voor zijn thuispubliek, de sfeer in en rond Zandvoort, de grote regentombola in de duinen, de gevechten in de subtop en in het middenveld, een vooruitblik op de volgende Grand Prix, dat is de Grand Prix van Italië op Monza, de Temple of Speed, en de luisteraarsvraag die binnen zijn gekomen via Twitter. Dank daarvoor. Ik blijf het gewoon Twitter noemen. Aflevering 156 van Race Reporter, seizoen 7 van deze onafhankelijke Formule 1 podcast. Ik ben Lucas Degen en vandaag zit ik met 1 Jeroen en 1 Charles. Jeroen Demmerdaal, autosportschrijver en IndyCar. Hoe zeg je dat? IndyCar Green, podcast Green Green Green. Daar ben je gast in. Boek Formule Hopeloos en Volgas Magazine.
Ik ben gast in mijn eigen podcast. Nou, ja, oprichter. Dat is hartstikke mooi. Oprichter. Ja, maker. Sorry. Ja, absoluut. Ja. Nee, ja. Ik podcast er wat op los deze dag.
Ja, inderdaad. Charles Jalving, autosportfotograaf, oprichter. Nu zeg ik het wel goed van de Kart Kings. En soms radiopresentator. Daar gaan we het zo over hebben.
Ja, toch.
De race in het algemeen. De luisteraars die gaven 4 sterren op de Twitter poll. En ik kreeg er veel klachten over waarom er geen 5 sterren gegeven konden worden. Was dit de beste race van het jaar tot nu toe?
Ja, vond ik wel. Ik zat even terug te kijken naar de races die ik zag. En toen dacht ik van Monaco was erg leuk. Maar heel eerlijk. We zaten allemaal naar die buienradar te kijken natuurlijk. En toen ging de race van start droog. En toen waren we net een halve ronde onderweg en opeens begon het te stortregenen en ik zat te stuiteren op de bank. Dat kan ik je wel vertellen.
Echt, hè?
Ik denk, yes, dit wil ik zien. Ja. En uiteindelijk, het was één groot spektakel wat dat betreft.
Ja, en ik moet zeggen, mijn korte termijn en mijn lange termijn geheugen is bijzonder slecht. Evenals mijn parate kennis, maar ik zeg zeker. Ik vond het een hele gave Grand Prix. En vooral natte start, of eigenlijk droge start, meteen nat, opdrogende baan, toch weer regen. Ja, het had echt heel veel facetten waarvan je zegt, dit is leuk. En ook niet een race die alleen maar onderbroken werd met safety cars en rode vlaggen. Ik vond dat ze eigenlijk allemaal echt nog gigantisch volwassen hebben gereden. En het best wel goed vanaf hebben gebracht, op een aantal uitzonderingen na. Dus ja, dat was gewoon veel genieten.
Klopt. Goeie sfeer het hele weekend. Ik was al donderdag. Vind ik altijd een leuke dag. Dan kan je echt nog, is het circuit nog vers. Pitwalk gedaan. En pitstop oefeningen gezien. Die gingen heel goed bij Red Bull. Bij Ferrari gingen de pitstops oefeningen op donderdag beter dan op zondag. Kaartje kreeg van
dat gaat toch wel makkelijk, denk ik hoor.
Ja, kaartje kreeg van Bas Bodegraven. Dank ervoor. De ambassadeur. En wat mij opviel was opvallend veel jonge vrouwen dit jaar in het
publiek. Daar had jij wel oog voor al die jonge vrouwen.
Jij was een van die mannen die het zo vervelend doet. Nu snap ik hem.
Nee, maar het was ik denk dat het ook gewoon echt komt door, door de jonge coureurs, zeg maar. De Russells en de Norrison.
Nou ja, kijk, ik denk wel, ten opzichte van voorheen, zijn er gewoon veel meer vrouwen die Formule 1 volgen. En ik denk dat Nederland daar misschien ook nog wel aardig in voorop loopt. Sowieso denk ik Europa wel. Maar goed, we hebben natuurlijk gewoon heel veel jonge fans, jonge Max Verstappen fans. En daar, de scheiding zoals vroeger wat je had tussen mannensporten en vrouwensporten. Qua fan is dat, fanbeleving is dat wel aardig veranderd, ja.
Ja, je kon wel echt merken dat ze dingetjes hadden getweaked, zeg maar, in en rond het circuit ten opzichte van het eerste jaar. Maar goed geregeld weer.
Ik wil het zeggen, op welke manier was dat dan?
Nou, ja, ik vond het wel. Het was ook wel weer iets te overgereguleerd. Bij het station bijvoorbeeld. Bepaalde hoeken kon je niet meer nemen. Bepaalde sluipweggetjes kon je niet meer nemen. het eten. Dat was allemaal toch. Ja, ik weet niet.
Maar dat is ook natuurlijk wel des Nederlands. Hè. Die hebben al voor de eerste editie een mega uitgewerkt draaiboek. En ja, zoals jullie weten, vorige week zat ik met Jan Lammers en die zei ook, zo'n derde editie is ten opzichte van een eerste editie zoveel makkelijker. Het is gewoon tweaken, leermomenten meepakken en eigenlijk gewoon opnieuw uitrollen. En dat is zoveel gemakkelijker dan zo'n eerste keer.
Ja.
Dus ik geloof zeker dat ze al geleerd hebben van de vorige twee edities.
Nou ja, plus in die eerste keer dat wij er waren, toen was het natuurlijk ook nog meer in de COVID-periode. Dus,
klopt, ja.
Dan
ja.
had je dat nog, al die beperkingen die daar bovenop ja. kwamen. Dus het was meteen die eerste Dutch Grand Prix sinds, wat is het, 35 jaar, was ook meteen echt een enorme vuur. Proef. En die hebben ze het eigenlijk gewoon heel succesvol doorstaan. Dus ja, dan heb je al een hele goede basis liggen. En dan inderdaad, wat jij zegt, dan is het gewoon tweaken en kleine verbeteringen maken waar mogelijk.
Ja.
We hebben wel meteen een vraag gekregen van Alex Nijenhuis. Hij heeft een kanttekening bij de goede sfeer. Gaat er iets gezegd worden over het tenenkrommende entertainment? Ja, dat ben ik het wel een klein beetje mee eens. Dat er elke seconde als er niet gereced wordt, moet het opgevuld worden met carnaval. Geen Mental Tio dit jaar, maar dat is inderdaad wel, dat is ook wel opgevallen.
Want dat vond ik nou eigenlijk het enige wat echt leuk was in 2021. Dat uurtje Mental Tio lekker happy hardcore op de tribunes. Daar ben ik wel heel blij van. Ja. Maar verder ben ik het wel enigszins één met Alex. Want het viel ook op natuurlijk tijdens de tv-uitzendingen. Dat inderdaad je kon gewoon horen en zien dat elk moment inderdaad dat het maar even stil was. Dan moet meteen inderdaad die rampenstandmuziek weer aan. Of we gaan weer met z'n allen hola die hola die ho. Ja, en er is ongetwijfeld een heel groot gedeelte zijn. Want ik zag ook een heleboel blije en hele happy mensen op de tribune. Dus er zal ongetwijfeld een heel groot gedeelte van het publiek zijn die dat geweldig vond. En die het gewoon een groot feest vond. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er bepaalde mensen zijn die daar wat minder...
Ja, weet je, dat is het. Je hebt zoveel mensen, zoveel wensen. En ik ben er persoonlijk ook niet zo heel erg van. Maar ik kan me absoluut voorstellen dat als je daar in de regen zit en er gebeurt vrij weinig. Je ziet toch genoeg mensen die al hossend staan of lekker met een biertje. Of, voor mij hoeft het ook niet. Het mag voor mij wel wat serieuzer of wat, ik weet niet, minder maar carnaval.
Het is ook wel heel erg Nederland en dat is het wel. Ik denk dat we niet moeten onderschatten. Kijk, het onderstreept wel het imago dat wij als Nederlanders hebben. Als een open volk, als een feestend volk. Hè. Ook bij het voetbal, zeg maar. Iedereen kent de fans in oranje uitgedost en met grote leeuwenkop op hun hoofd en weet ik het. En bij het schaatsen en weet ik veel. Hier in Zweden, bij Viaplay Zweden, hadden ze er echt een hoop aandacht voor. Want het is echt, dit zie je nergens anders. Het maakt het wel echt de Dutch Grand Prix. Dus ik bedoel, dat vind ik ook nog wel van belang. Het is wel echt een bepaalde handtekening onder dat
ja.
evenement.
Ja, en ik denk dat ze ook op wereldniveau wel echt goede signalen hebben afgegeven over hoe je een Grand Prix moet organiseren, hoe je het race-evenement eromheen moet organiseren. Het sustainable verhaal, zeg maar. Ja, het zit natuurlijk steekt in alle vlakken wel aardig goed in elkaar.
Ja, dat was het. 95% van alle bezoekers kwamen met de fiets of met het openbaar vervoer.
97 of 98%.
Of 97% zelfs, ja. Weet je, een afdrukje van die aerials, zeg maar, met die enorme fietsen stallingen en zo. Ik bedoel, het was wat dat betreft inderdaad, in die zin geeft het wel echt een visitekaartje af aan andere Grand Prix's. Van zo kan het dus ook.
Ja, goed. En natuurlijk ook dat met afval, met die muntjes. En tuurlijk, dan weet je ook dat gebruiken al heel veel festivals. Nou, eens, maar goed. Het is wel een bewezen concept wat ze gewoon inzetten. En als je veel van dat soort dingen doet, ja, dan kan je op een gegeven moment natuurlijk wel gewoon een redelijk goed evenement organiseren wat in lijn is met iedereen's wensen, zeg maar. En prima.
Ik zag ook meer niet-oranje fans, zeg maar. Het eerste jaar was het echt alleen maar oranje. Niemand, ik verdenk ook een paar Lewis fans dat die toen oranje shirtje aan hebben getrokken. Maar ik zag dit jaar wel wat meer Norris en Lewis en wat andere.
Ja, en Ferrari die highlight op hun social media account nog iemand die ergens tussen midden tussen al die oranje fans met een hele grote Ferrari vlag stond. Dat was ook mooi om te zien.
Kijk, en ik heb ook wel de hoop. En dat was altijd een beetje die polarisatie met Max en Lewis. En vooral 21 als hoogtepunt. Ja, jongen, toen als Lewis Hamilton fan werd je gewoon gekielhaald volgens mij op Zandvoort als je daar rondliep. En ik hoop ook wel dat die Max Verstappen fans, om ze even zo te noemen, dat die ook wat meer fan van de sport gaan worden. En ook van andere coureurs gaan genieten. En nu heeft Max ook heel weinig concurrentie. Dus dan kan je ook genieten van een underdog of iemand die het ook goed doet. Dus ja, ik hoop dat er wel meer algemene fans komen, absoluut.
Goed, mooi bruggetje. Er zat iemand voor mij en die vroeg, wat is het verschil tussen Formule 2 en Formule 1? Er was een zaterdag een flinke crash in de Formule 2. De auto's lagen op elkaar zelfs en daardoor werd de race afgevlagd, zeg maar, een rode vlag. Regen op de kwalificatie zaterdag. dat was
nou, het weer tijdens die F2-race was ook echt verschrikkelijk.
Alle kanten op.
Ik moet zeggen, als je die beelden van die crash terugziet met al die spray daar vanaf de Hunsrug richting het schijfvlak. Om eerlijk te zijn, we zitten zo lang na het dodelijke ongeval van Dilano van het Hof zitten we niet. Nee. Ik had wel echt het idee dat we daar weer door het oog van de naald
kropen. Man. Toen die auto zijwaarts ging op de Hunsrug, toen dacht ik echt, oh shit, here we go again.
Maar want de visibility was zo slecht. En vervolgens werden ze natuurlijk naar binnen gehaald. En toen kregen we weer regen. Toen gingen ze nog een keer proberen. Maar het was gewoon te slecht. Dus uiteindelijk is die F2-race op zaterdag gewoon helemaal eigenlijk uit de boeken gehaald. Of in ieder geval geen punten. Er zijn in ieder geval geen punten voor uitgedeeld. Maar ja, daardoor hadden we inderdaad vervolgens wel een later, nadat de baan een beetje opgedoofd was en het weer een beetje bijgetrokken was, hadden we wel een hele mooie kwalificatie.
Ja, ja, en meestal belooft het niet zoveel goed. Dan zijn die Formule 2 races mega spectaculair. En dan is de Formule 1 een redelijke snoezer, om het even zo te zeggen. Maar ook die tweede Formule 2 race, dat die Prema naar buiten ging met twee losse achterwielen op een gegeven moment. Dat is echt ongekend gewoon.
Ja, dat was een mooi voorlopertje op het feest bij Ferrari inderdaad. Ja,
Italiaanse sferen.
Ik wil nog even zeggen, gefeliciteerd Luke Hartog. Porsche Cup gewonnen. Hartstikke
leuk,
mooi.
Hè?
Ja.
Ja, ook wel weer een mooi Nederlands succes. Natuurlijk zijn we Larry redelijk gewend on top bij de Porsche Super Cup. Maar ja, was een mooie van Luke ook.
Maar even terug naar de kwalificatie. Want ik heb wel een foutje gezien. Max ging aan het einde van het stuk wel door het grind. En beide Ferraris gingen er ook af aan het einde van. Maar goed, als je het doet, dan doe het dan niet tijdens de race, maar lekker tijdens de kwalificatie. Maar
ja, maar er gingen er een hoop af volgens mij. Ja. Ik bedoel, weet je, dat er wel gewoon een beetje, dat hoort er ook gewoon een beetje bij. Daarom is een beetje regen ook nooit helemaal slecht. Nee. Dat was natuurlijk op zondag niet anders. Want ja, zondag werd uiteindelijk. voor mij Will Buxton die begon al heel snel van ja, dit doet een beetje denken aan Donington 1993.
Ja.
Ja.
En daar moest ik ook wel aan denken. En toen op een gegeven moment toen die enorme moesson kwam, toen dacht ik, nou, dit is Barcelona 96. En we hebben eigenlijk alle klassieke regenraces uit de afgelopen jaren wel ergens voorbij zien komen gedurende die.
Ja, Max had met name voor mij de Hans-Ernst-bocht dat hij een paar keer rechtdoor is gegaan. Maar goed, niet alle Leclerc die volgens mij gewoon de Tarzan-bocht gewoon dacht, die is 200 kilometer ruimer of zo. Die nam elke keer de buitenbocht via de uitloopstrook. Ja.
De regie
was ook weer als van oud, zeg.
Ja, kijk, het punt is dit dus. Kijk, we weten dat de Formule 1 die start een wedstrijd en dan na drie ronden dan begint die race te settelen en dan denken ze van nou, nu kunnen we die replays wel doen. Dan krijg je die replays van de start en de eerste ronde inhaalmanoeuvres en al dat. Dat kun je doen, maar de manier waarop deze race verliep, juist omdat het zo'n waanzin was in die openingsfase, dat is natuurlijk niet het moment waarop je dan even weg gaat schakelen en gewoon drie minuten lang replays gaat laten zien. Dus die regie, die had gewoon even na moeten denken. Die had even moeten zeggen, ja, we wijken nu van de stramien af en we gaan nu gewoon de race volgen. Want er was zoveel spektakel op die baan. Ik zat wel te vloeken naar mijn televisie, ja.
Dan heb je eigenlijk een keer live actie en dan ga je gewoon weer terugschakelen naar replays. Dat was jammer. Het?
De eerste 8 ronden was gewoon vuurwerk. Dat was echt fantastisch.
Ja. Ja.
Maar goed, Charles, jij was zondag niet op het circuit, je zat niet thuis. Waar was jij zondag?
Ik was aangeschoven bij NA Nieuws, bij NA Sport uitzending. Die hadden een speciaal weekend ook rondom de Formule 1 met verslaggevers ter plaatse en helemaal mooi opgetuigd. Dus daar mocht ik eens aanschuiven als sidekick.
Leuk. Was dat je eerste radio optreden of?
Ja, kijk, ik heb wel eens een interviewtje gegeven, weet je, telefonisch of dat soort dingen, even ingetuned, maar niet in de studio. En dat vond ik wel heel tof.
Heb je
we hebben Race Report natuurlijk ook een mega professionele studio, maar dit is wel weer even een stapje hoger.
Heb je nu een demo gemaakt voor Grand Prix Radio? Of?
Nee, ik ga nog geen video sollicitatie doen of zo. Nee, het leuke was, het was voor mij via Sjors Blauw, die zit bij NA Nieuws, die luistert ook wel eens naar onze podcast. Die zei van, hé, een van die gasten moet je eens benaderen, kunnen misschien wel aanhaken. Dus dank daarvoor nog, blij mee.
Leuk.
Ja.
We hebben een vraag, die krijgen we vaker van, niet zozeer van Tom Plauw, maar die vraagt waarom de bandenfabrikant als Pirelli niet in staat is om fatsoenlijke regenband te maken. Ik hoorde Max, die had er volgens mij over in de pers, na de race had hij gezegd dat de intermediate gewoon te goed is voor de regen.
Ja, dat is het ook. Kijk, die full wet is natuurlijk echt een extreme tire. Dus dat is eentje die echt het meeste water moet afvoeren. Ja. Het lastige voor Pirelli is, die moeten natuurlijk een band ontwikkelen die zowel op de high speed circuits kunnen als de high downforce. Die moet eigenlijk met elke omstandigheid van echt mega monsoon, dat die niet gaat aquaplanen, tot echt forse regen. Verschillende temperaturen, verschillende type circuits. Met gelimiteerde mileage, dus gelimiteerde testen, moeten zijn band zien te maken. Ja, dat is best wel moeilijk. En normaal om hem in natte condities, koude condities ook nog eens op temperatuur te krijgen. Je hebt minder loopvlak. Dus ja, het is best wel lastig schijnt het om daar een goede band voor te ontwikkelen. Maar goed, er is regelmatig wel kritiek geweest vanuit de coureurs dat hij natuurlijk gewoon geen nut heeft. En helemaal niet als ze worden gedwongen om erop te rijden na een safety car. Of na een rode vlag of een safety car restart, zeg maar. Ja, dan... Ik denk dat het lastig is.
Nou ja, en de ironie is natuurlijk ook, wat Lucas net zegt, die intermediate die is zo goed dat je daarmee eigenlijk vrij lang door kan blijven rijden, ook als het hard regent. En op het moment dat het dan harder gaat regenen, dan kun je met deze generatie auto's niet meer in de regen rijden, omdat ze zoveel downforce via die vloer genereren. Dus eigenlijk, er zijn bijna geen scenario's meer waarbij je die ultra-wets nodig hebt. Kijk, vroeger in de jaren 90 had je de monsoons van Goodyear. Ja. Maar ja, met die generatie auto's kon je ook in veel zwaarder weer, kon je nog steeds redelijk racen in ieder geval. En dan fungeerde die banden nog en dan hadden ze ook nog een functie. Maar met deze auto's, dat is gewoon...
Nee. En dan hadden we het geluk dat er een aanpassing was in de reglementen, dat ze dus voor Zandvoort, en eigenlijk meer vanwege de korte pitlane, dat ze dus ook op die intermediates mochten starten, zeg maar. Omdat ze anders helemaal bang waren dat die pits in één keer vol stroom met 20 auto's. Nou, dan heb je gewoon echt een groot probleem. Dus ja, dat kwam op zich wel goed uit.
Oké, dan gaan we kijken naar natuurlijk waar we het naar uit hebben gekeken. Het weekend van Max Verstappen en Red Bull. Zandvoortse hat-trick voor Verstappen, derde keer op rij gewonnen. Hij stond enorm onder druk. De koning was er, zijn moeder was er, vader volgens mij niet. Martin Garrix was er, die ging de race afvlaggen. Maar hij
zijn oma.
Oh ja, ook nog. Oma,
dat zorgde voor de meeste druk,
nee,
denk
maar,
ik.
Maar het is natuurlijk, je hebt die druk. Je hebt ook nog de druk van het record van Vettel van 9 races op rij winnen. En dan heb je na een halve ronde al regen. Daarna natuurlijk nog maar, het einde van
Lucas,
de race.
Wacht. Heb je ooit indruk gehad dat Max zich ook maar ergens druk om maakte qua druk op zijn schouders?
Nou,
als een 16-jarig jongetje in de Formule 1 auto en weet ik het wat.
Nee, maar ik we hebben het over regenraces, klassiekers gehad. Maar ik vond dit wel misschien een van de beste races van Max. Hoe die foutloos reed tijdens zulke omstandigheden. Ze noemen dat Jensen Button weer. Maar ik vond het fantastisch. Heer en meester in kwalificatie en in de race.
Ja, nou ja, maar dat was het ook. Kijk, natuurlijk alleen maar moeilijke omstandigheden. Als je dan Vos ziet hoe je op zaterdag al die pole position pakt. Ik geloof dat hij een halve seconde sneller was dan Norris. En wat is het? 1,3 seconden sneller dan Perez. Nou, dan weet ik niet waar Perez mee bezig was. Misschien dat hij er gewoon geen zin in had of zo. Maar dat zijn natuurlijk gewoon wel echt flinke gaten. Ja, en dan inderdaad wat je dan vervolgens op die zondag naar je toe gegooid kreeg. Kijk... Perez was natuurlijk, die was net iets gochmer en die ging meteen naar binnen aan het einde van die eerste ronde. En die gooide er meteen intermediates onder. Nou, daar had hij voordeel van. En dus kwam hij uiteindelijk, toen iedereen doorgecycled was, toen lag Perez opeens 10, 11, 12 seconden voorsprong. Nou ja, het duurde een rondje 4, toen was dat ook weg.
Dat tempo was echt insane, want voor mij moest Max 2 auto's voorbij en had iets van 13 seconden op dat moment. En echt als sneeuw voor de zon, jongen.
Maar ja, maar dit is het dus. Kijk, ik wil wat een, laten we zeggen, een licht cynische vraag van Jeroen van Hooijdonk. Hoe gaan ze in Mexico deze week uitleggen dat Checo eigenlijk beter was? En welk briljant complot is er voor de bijna 4 seconden tijdverlies per ronde op de intermediate? Kijk. We hebben dit vaker gezien. We hebben dit van Senna gezien. We hebben dit van Schumacher gezien onder deze omstandigheden. Die kunnen dat gewoon. Die kunnen gewoon 3, 4 seconden. Schumacher Barcelona 96. Kijk die wedstrijd terug. Hij reed iedereen het snot voor de ogen. Monaco 97. Exact hetzelfde. Senna Donington 93. En Verstappen valt gewoon in die categorie. Dus ja, dat Max Verstappen gewoon veel en veel beter is dan Checo Perez in de regen. Ja, ik ben er bijna over verbaasd dat mensen daar nog steeds verbaasd over zijn.
Ik moet wel zeggen...
Weten we dat toch gewoon? De man is drievoudig wereldkampioen, want ik reken hem alvast. Ja. En hij is gewoon in deze omstandigheden gewoon veel en veel beter. Kijk, en dan Perez, die zei dan vervolgens van... Ja, maar het team zei me dat ik mijn banden moest sparen. Ja, dat zal allemaal
wel. Leukoek.
Dan nog kun je geen 3, 4 seconden per ronde verliezen.
Kijk... Ik geloof wel dat in de regen, als je een auto hebt waarmee je comfortabel bent, die je vertrouwt en je weet wat hij doet. En die auto is natuurlijk heus wel meer om Max heen ontwikkeld. En Max, die kan zich ook aanpassen aan zijn auto. Die kan ook in de regen daar natuurlijk gewoon meer uithalen. Perez voelt zich misschien wat minder comfortabel nog met de auto, de setup. Dus daar verlies je al gewoon heel wat. Maar goed, dat talent wat Max laat zien en hoe foutloos die is, vooral op die zondag, jongen, nou, dat was echt waanzinnig.
Nou ja, dat is het inderdaad. En Horner zei het na afloop ook. Hè. Hij zei van, dat was op een gegeven moment ook een kwestie van... ja, waarom haalden ze Verstappen eerder naar binnen dan Perez? Terwijl Perez toch aan kop leeg. Ja, maar dat was gewoon... Zelfs bij Red Bull stonden ze er versteld van... hoe hard Max Verstappen onder die omstandigheden reed. Maar dat komt gewoon omdat de jongen gewoon van buitencategorie is. En dus, een Perez, wat een hele goede coureur is, maar gewoon absoluut niet op dat niveau, ja, die maakt geen kant. Wat je zegt, zal waarschijnlijk niet helemaal lekker in zijn vel zitten in die auto, zal waarschijnlijk ook gewoon mentaal nog steeds niet lekker in zijn vel zitten, want het hele weekend was het een beetje een zootje bij Perez weer. Maar en Verstappen is op dit moment in de vorm van zijn leven. En daarom heeft hij nu 9 wedstrijden op rij gewonnen. En met een beetje geluk volgende week 10. En dan heeft hij dat record alleen in handen. En dus niet meer delen met Sebastian Vettel.
Echt, hè? Even door te pakken ook met de vraag van Sjoerd F1. Die vroeg ook van die pitstop van Inter naar Slicks. Waarom ging Verstappen een ronde eerder naar binnen dan Perez? Was dat de voorkeursbehandeling van Verstappen door Red Bull? Nou, dat denk ik niet. Ik moet zeggen, ik weet niet de details. Ik kan me ook voorstellen dat Max gewoon op een gegeven moment die call maakt in overleg met het team. Gewoon zegt, joh, ik kom nu naar binnen. Ik kan me niet voorstellen dat ze daar Verstappen de voorkeur geven boven Perez als die voor ligt. Ik denk dat Max voldoende capaciteit heeft om zelf ook bezig te zijn met wanneer het omslagpunt is en wanneer die gaat komen.
Ja, inderdaad. Dat denk ik ook.
Leuke vraag kreeg van Remco Hadders. Welke van de 9 opeenvolgende overwinningen vinden jullie het meest indrukwekkend? Die van Verstappen of van Vettel in 2013, precies 10 jaar geleden?
Ja, ik denk toch die van Vettel. Dat wil ik zeggen, mijn lange termijn geheugen is niet zo heel goed. Maar ik heb wel het idee dat de dominantie die Max nu tentoonspreidt en de pols die hij pakt, overwinningen, de voorsprong die hij pakt, ook in punt en zo. Ik heb het idee dat het bij Vettel iets minder gemakkelijk kwam. Reken hem er niet op af, maar ik heb het idee dat Vettel wat minder vaak van pole vertrok. Of toch nog wel wat meer gevecht had gehad. Al heeft Max ook niet alle Grand Prix zomaar van pole gestart hoor. Maar ja, voor mij is het toch wel die van Vettel. Ik heb het idee dat de dominantie daar iets anders was.
Nou, ik moet wel zeggen dat die serie van Vettel kwam aan het einde van 2013. Dus hij won de laatste 9 races van het seizoen op rij. En dat jaar was hij geloof ik die 150, 160 punten voorsprong op Alonso had of zo. Het was een absurd gat.
Ja.
Ik hoop wel eens voor Max Verstappen dat dit niet dezelfde gevolgen heeft als voor Vettel. Want Vettel na 9 overwinningen, toen begon het seizoen 2014. Toen begon eigenlijk het grote verval van Sebastian Vettel bij Red Bull. Dus laten we hopen inderdaad dat voor Verstappen inderdaad... laten we hopen, want dan komen we natuurlijk op het volgende punt uit. Is het WK saai? Jos Verstappen vertelde aan de Telegraaf dat absoluut niet zo was. En dat iedereen die dat vond, die had er geen enkele verstand van. Nou ja, daar reken ik mezelf van maar onder. Want ja, het probleem is natuurlijk... Kijk, de Formule 1 is nog steeds hartstikke leuk. We hebben een prachtige Dutch Grand Prix gezien. Maar op een gegeven moment toen Sergio Perez zijn kop reed, toen dacht ik van, nou, het zou wel eens leuk zijn als er weer eens iemand anders wint. Hè?
Ja, toch?
Ja, vind ik wel. Maar misschien denken jullie daar anders over. Maar
nee, goed, als je dan moet hebben van een Norris die een keer op het podium komt. Of een Gasly. Hey, ja. Leuk, weer de Salander, weet je wel. Oh, Alonso komt er weer een keer. Weet je wel. Ja, dat is leuk. Maar goed, dat is dan toch voor de plekken 2 en 3 waar je dan wat meer van geniet. Ik heb altijd gezegd, joh, Max mag nu prima voor mij ook even een dominante periode hebben. Ik bedoel, dat hebben Schumacher en Hamilton ook gehad. Maar goed, iets meer gevecht om de knikkers zou absoluut niet ongezond zijn.
Nee. Ja, maar nu moet je ook wel even doorpakken die tiende pak op rij, toch? Even dat record.
Ja, tuurlijk, sowieso. Joh, pak ook gewoon die 11e of die 12e. Ik bedoel, we zijn nu toch al dit seizoen zo verder in. Pak nu maar gewoon door.
Dan gaan wij verder voor de rest van het seizoen even op vakantie. En dan zien we je volgend jaar weer.
Echt, hè?
Nou ja, het punt is natuurlijk, we hebben het hier wel eerder over gehad. Ik moet er niet aan denken dat ik nog tot 2025 doorgaat. Want dan denk ik ook wel gewoon dat de sport een probleem heeft. Net als wat we natuurlijk in het verleden toen Hamilton en Mercedes eigenlijk gewoon alles wonnen wat er maar te winnen viel. Op een gegeven moment wordt het gewoon vervelend. En ik gok dat Jos Verstappen het toen ook best wel saai vond, hoor. Dat denk ik, stiekem.
Ja, stiekem wel.
Maar ja, nu het zijn eigen zoon is, ja, dan kijk je daar natuurlijk denk ik nog iets anders naar. En eerlijk is eerlijk, achter P1 zien we nog steeds gewoon een geweldige strijd. Hè. We gaan het zo inderdaad hebben over inderdaad Gasly die opeens weer een podium haalt. En Alonso die zich weer meldt vooraan. En McLaren die er toch ook gewoon vooral op zaterdag heel goed bij stond. Dus er is nog genoeg om te genieten, maar ja.
Nou, kijk, en dominant worden is één ding. En wat dan ook belangrijk is Max die gaat er nog steeds 100% voor. Elk weekend, ja, elke sessie, elke ronde, elke precies. Bocht gaat hij maximaal. Dus het is ook niet dat het makkelijk komt hoor.
Nee, ik
was zeker niet en dat was ook het punt. En dat was ook het punt wat Jos Verstappen maakte van hij werkte gewoon ontzettend hard voor. En dat is natuurlijk ook zo. Weet je, Red Bull en Verstappen en nou ja, heel klein beetje Sergio Perez werken hier heel hard voor. Maar en het is ontzettend knap wat ze doen. En het is inderdaad vrijwel ongeëvenaard wat ze nu laten zien.
Ik weet even maar niet, een van die teambazen zegt dat...
als kijksport is ja. het niet noodzakelijk het leukste.
Maar voor mij, een van die teama's zegt het altijd heel mooi. Want het is niet de schuld van Max en Red Bull dat ze zo dominant zijn. Het is gewoon de schuld van de rest dat zij dus niet op dat niveau staan. En dat is heel makkelijk vertellen, makkelijker gezegd dan gedaan. Maar zo is het natuurlijk wel. Ze moeten zorgen dat ze hun inhalen, bijhalen.
Uit Netflix, Fix Your Car. Dat, Ik heb er wel een theorietje over. Ik heb het idee dat, dan gaan we toch weer even terug naar 2021, dat Mercedes alles op alles heeft gezet om toen kampioen te worden. En het ontwikkelen van de nieuwe auto heeft laten varen. En Red Bull is dan toch een beetje tussenin gaan zitten. Dat ze dachten, oké, we kunnen 2021 kampioen worden, maar Max sowieso 2022 word je kampioen. Ze zijn zo goed nu met die nieuwe auto. Zo sterk.
Ja, dat zou zomaar kunnen. Kijk, het punt is natuurlijk wel. Kijk, weet je, wat is sport? Uiteindelijk, sport is inderdaad, het is heel belangrijk. Het is een, het is voor Max is het zijn job. Maar het is voor mensen als ons, is het uiteindelijk ook gewoon vermaak. En het is ook gewoon drama. En dat is hetzelfde, zeg maar, als we naar een WK voetbal of weet ik van een WK atletiek kijken. Dit weekend de estafette dames die op het allerlaatste moment alsnog de gouden medaille binnenhalen. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar zoek het op social media. Prachtig, echt in de allerlaatste meters loopt Nederland nog naar het goud toe.
Oh, dus die eindsprint.
En dat soort drama is natuurlijk wel wat bij mensen blijft hangen. Ja. En dus daarom blijft 2021 zo hangen. Omdat natuurlijk Abu Dhabi 2021 en eigenlijk dat hele seizoen gewoon krankzinnig was. En het was niet goed voor mijn hart en het was niet goed voor mijn bloeddruk. Maar het is waarschijnlijk het mooiste Formule 1 seizoen wat ik ooit gezien heb. Ja. Terwijl dit, Max Verstappen, joh. Ik bedoel, die wordt nu in Singapore ergens kampioen of zo. En daarna heeft hij nog 5 races of 6. Ja, ik haak in die zin wat betreft het WK wel een beetje af. Dat geloof ik wel nu. Ik ben nu vooral aan het kijken wat daarachter gebeurt. Tuurlijk. Omdat ik uiteindelijk kijk voor de entertainment.
Mooi bruggetje.
Ik wilde het net maken. Ik denk, mooi bruggetje.
Je hebt natuurlijk nu radio gedaan. Gelegd.
Ja, maar dan leer je wat een bruggetje is.
Echt een professional, hè, die Cheryl.
Het is herhaling. Rommelige dag voor Ferrari, McLaren en Mercedes. Alpine en Alonso profiteren. Toch, ik had eerlijk gezegd meer verwacht van McLaren dit weekend.
Ja, ik ook. En juist McLaren is... Dit vond ik echt zo'n op en top McLaren weekend. Van, het is allemaal net even een beetje anders. Er worden even wat dingen tussendoor gegooid waar je echt op moet anticiperen. Maar juist aan de Norris en tegenwoordig ook absoluut een Piastri die daar echt wel kunnen komen bovendrijven. En juist naar de kwalificatie dacht ik inderdaad van... Nee, die zitten er echt lekker bij. Als die gewoon een goede race-strategie hebben, geen rare dingen doen... Dan kunnen ze zomaar weer op het podium eindigen en wellicht nog die beker van Max even slopen.
Maar Norris komt er veel te laat binnen.
Ja, maar dat is het ook. Die hele pitstop die ze dacht even niet te hoeven doen, dat was natuurlijk gewoon een hele grote fout. Ja, en dan sta je echt on the back foot, zeg maar. Ja. Dan maak dat maar goed dan. Dat is heel moeilijk.
Er waren ook gewoon echt een hoop teams die in die openingsfase echt gewoon volledig de mist in gingen. En dan waren het vooral de teams die langer buiten bleven en toen uiteindelijk toch maar kozen voor Inters. Want de enige die waarbij het wel werkte was Alexander Albon. En die bleef gewoon standvastig volhouden op zijn soft.
Maar echt, Albon het trouwens al niet op die softs heeft gereden. Dat is ook echt insane gewoon. Echt.
Ja, maar dat deed hij in Melbourne toch ook. In Melbourne reed hij geloof ik bijna, wat is het? Één ronde na reed hij de hele raceafstand op één setje.
Dat is echt bizar.
We hebben het altijd over in het verleden altijd gehad over Perez als bandenfluisteraar. Maar Albon is natuurlijk de nieuwe bandenfluisteraar tegenwoordig.
Ja, echt bizar.
We hebben trouwens daar niet besproken. Nog even terug naar de zaterdag. Twee Australiërs in de bocht eraf. Piastri en Daniel. Met zijn... Wat is hij nou? Wat is er mis met zijn hand? Een bordje midden?
Middenhandsbeentje toch, geloof ik. Ja. Was gebroken inderdaad, ja. Ja, inderdaad. Ja. Nou, en dat was natuurlijk ook een beetje waarbij Piastri... Dan zie je daar toch nog een beetje het gebrek aan ervaring. Hè, dat hij dan op onder zulke omstandigheden dan toch net iets te hard binnenkomt glijden. Ja. Maar net wat Charles zegt. Ik had ook meer verwacht van McLaren. Ik bedoel, inmiddels, ik zit gewoon te hopen dat Norris bij die start beter wegkomt. Ja. En in ieder geval voor Verstappen komt. Dat gebeurde dus gewoon niet. Ja, en vervolgens in de wedstrijd. Eigenlijk inderdaad door gewoon tactische beslissingen hebben ze gewoon veel minder punten bij elkaar geharkt dan wat er op zaterdag in instantie in leek te zitten.
Ja, zonde. Ja.
Dan moet ik zeggen dat die rechterkant op Zandvoort is altijd wel aardig smerig hoor. Dus die echt goede starts heb je daar nooit vanaf P2 helaas. Ja. Zonde. Maar goed, ja, McLaren hebben het gewoon, natuurlijk ze hebben wel punten gescoord, maar ze hebben wel een mooie kansje laten liggen hier denk ik. Ja, en Ferrari, dat is echt gewoon keer na keer beginnen we er weer over. Gewoon klassiek Ferrari gewoon weer met die dronken Baviaan. Gewoon dat hij gewoon binnenkomt, Leclerc. En dat was Leclerc volgens mij dat er gewoon geen banden waren.
Er staat gewoon niemand. Er staan ze allemaal klaar. Het enige wat ze missen, banden zijn banden.
Ja, en dat is echt op dit niveau. En tuurlijk, je moet snel acteren. Wisselende omstandigheden. Iemand komt om de late call, komt binnen, weet ik het wat. Maar echt... Je weet gewoon, hij gaat echt niet binnenkomen voor een setje mediums of zo. Weet je? Wat verwacht je dat als iemand nu binnenkomt, wat hij nodig heeft? En joh, zorg dat je gewoon klaar staat. En hoe dat daar intern gaat, ik weet niet hoe dat gaat. Maar dat kan gewoon echt niet op dit niveau. En ja, ook daar, dan ben je gewoon klaar. En natuurlijk zijn ze nog 60 geworden en wat is het? Nee, niet eens. Wel wat punten volgens mij, maar het is gewoon drama.
Ja, het is echt op de, ja, het is op de janker, maar ik moet lachen, maar...
Nou, uiteindelijk Sainz haalde nog een redelijk resultaat.
Dat is nog wel een redelijk resultaat gewoon. Ja. Leclerc had voor mij schade aan zijn vloer. Wat jullie zeiden, 10% downforce vanuit de vloer verloren of zo. Ja, dan ben je gewoon klaar.
En ik zag een interview met hem later. En toen zei hij van de eerste berekeningen waren dat ik 10% kwijt zou raken. Op een gegeven moment ging het richting de 50-60%. En dat is ook de reden dat ze hem naar binnen hebben gehaald. Omdat het alleen maar slechter werd. Het werd alleen maar minder. Dus
ja, ik
het was
inpakken.
Niet te managen in die zin.
Ik zou even kijken, is nu de derde dit na het finish voor Leclerc. Sainz heeft er één.
Dit hele seizoen, Ja, hij heeft een moeilijk seizoen. En er gingen er natuurlijk nog vooraan van het weekend ging er nog dat verhaal dat hij bijgetekend zou hebben voor een contract van 200 miljoen euro. Toen zei hij zo van, ja, had ik die deal maar getekend.
Ja, echt zo.
Ik bekijk natuurlijk ook al wat vragen van verschillende mensen van wat gaat Leclerc nu doen? Want hij heeft natuurlijk nog een contract tot en met eind volgend jaar bij Ferrari. Maar
dat lijkt me een lastige positie, want ik bedoel, waar wil je heen gaan?
Waar ga je heen, hè?
Eerder besproken, waar ga je heen? Het is allemaal vast. Lewis heeft bijgetekend. Of gaat bijtekenen.
Nou ja, dat is ook weer zoiets. Die gaat inmiddels al maanden gaat hij bijna bijtekenen. Hè? Dat is nog steeds niet gebeurd. Ik denk natuurlijk dat Piastri, of dat Perez natuurlijk eind 2024 ook weggaat bij Red Bull. Ga je als Red Bull nu achter Leclerc aan?
Ja, of kijk je of Liam Lawson een beetje goed gaat doen of zo.
Ja.
Albono, zie ik niet meer gebeuren. Nee, dat doet Helmut Marko niet.
Nee. Ja.
Als je eenmaal bent afgeschreven, dan kom je niet zomaar meer... Ricciardo heeft het tegendeel bewezen nog een beetje, hoor. Maar,
het is een lastige positie voor Leclerc. Je hebt wel gelijk, hoor.
Ja, je kan naar McLaren, maar dat wordt niet heel veel beter. Je kan naar Mercedes, weet je ook niet wat het gaat doen. Ferrari is ook nooit slecht. Of nooit, blijft al het subtop een beetje. Ja. Maar goed, wie wordt het volgende team die gaat domineren? Ja, dat is de vraag.
Je weet het niet, want Lewis ging naar Mercedes dus ook niet... heel erg goed waren. En Schumacher ging naar Ferrari, dus ook niet goed waren. Dus ja, je weet het nooit. Kijk, vraag aan Daniel Ricciardo.
Ja, ik kan naar Aston Martin toe, maar wat gaat dat doen in de toekomst?
Ja, precies. Dat is,
kijk, als ze Stroll eruit gooien en daar Leclerc in zetten met Alonso, dan heb je op zich wel een mooie line-up nog.
Dacht die Stroll.
ik zie ook gewoon diepe zucht in je ogen wrijven. Op een gegeven moment hadden we
15 ronden gehad. En toen was hij 4 keer binnen geweest. En toen lag hij stijf laatst. En Alonso reed 2. Ik denk, dat gaat weer goed zo.
Doen we deze beelden nog op YouTube, Lucas? Of doen we dat niet meer standaard?
Ja, tuurlijk. Ja. Dat doen we zeker. Ja. Nog één dingetje even terug.
Heel hard in mijn ogen als het over Stroll.
Kijk hem wel even op YouTube dan.
Vroeger liepen we vooruit op dingen. Ik loop af en toe ook weer even terug op dingen. Want zijn we vergeten Perez met zijn speeding in de pit. Hij raakte de muur toen hij binnenkwam. Dus hij verremde zich, raakte de muur.
Was ik niet vergeten. Ik had het er gewoon alleen niet over gehad.
Alle fouten van Perez moeten opnoemen.
Perez gooide natuurlijk ook daarvoor een podium weg door lekker weer het grint heen te gaan denderen.
Ja, toen die straf nog.
En die straf. En weet ik. Ik bedoel, weet je, uiteindelijk Perez had nogmaals, want zo vat ik het samen. Het gewoon weer een erg rommelig weekend.
Ja. We hadden het er nog ook bij ons in de uitzending over van, joh, dit is wat hij moet doen. Hij moet gewoon tweede finishen achter Max. En of dat gat dan 30 seconden is of 5, maakt niet uit. Hij moet gewoon tweede finish, punt. Ja. En dat hij dat podium nog weggooit op zo'n manier weer, dat je echt denkt...
Het punt is ook, en toen kwam die voorspelling van, het wordt heel veel regen in de laatste 10 minuten. Of de laatste 10 ronden. Toen dacht ik, daar gaat de tweede plek van Perez. Ik wist niet hoe, ik wist niet op welke manier, maar ik wist gewoon, Perez en regen is nooit een goede combinatie. En tot die tijd reed hij eigenlijk best een aardige wedstrijd, want hij bleef, hij verloor niet heel veel op Verstappen. Uiteindelijk op een gegeven moment, wat is het nou, rond op 5 reed hij op 7 seconden of zo. Toen dacht ik, dit is best acceptabel. Maar toen kwam die regen en toen dacht ik, dit gaat hij weer verkloten. Nou ja, en zo geschieden. Maar goed.
Mercedes. Maar goed,
verder, Mercedes, ja.
Die hadden het slechtste slechtste race van het jaar. De minste punten hadden.
Ja, nou ja, vooral gewoon de openingsfase. Ook gewoon echt de plank misgeslagen. En volgens mij Lewis nog wel aardig hersteld. Maar ja, het was gewoon... Ook dit, Mercedes was op dit punt vaak nog wel aardig sterk. Die nog wel een beetje goede strategie calls hadden. En Lewis die er echt wel goed bij zit altijd. Maar ook dit, jongen. Ik vind het leuk hoor, want als McLaren het een beetje dat liggen... Ferrari laat het weer liggen. Mercedes zit er niet bij. Ja, dat geeft ook wel weer ruimte voor natuurlijk wel... een Gasly of een Alonso om er weer tussen te komen. En dat geeft wel weer wat ruimte voor andere coureurs. Dus dat vind ik ook wel weer leuk. Maar goed, het is niet wat je verwacht van zo'n team.
Maar het is allemaal als gevolg van missers van anderen. Want ik bedoel, Hamilton is eigenlijk na 3 ronden al. We completely missed the strategy here, guys. Hij zag zijn geest toen ontwalen. En de rest van die race is hij eigenlijk alleen maar bezig geweest om dat te herstellen.
Ja. Goed te maken, ja.
En dan inderdaad zijn, hoe heet het, Russell, die natuurlijk ook in die slotfase nog een lekker band opliep, geloof ik. Dus daarom eindigde hij niet helemaal buiten de punten. Maar het was gewoon tactisch, sloegen ze de plank gewoon helemaal mis in die openingsfase. Er zijn eigenlijk maar een paar teams die het echt goed deden in die openingsfase. En Red Bull is er natuurlijk één van. Maar al die andere zogeheten challengers, dus inderdaad McLaren en Ferrari en Mercedes, dat ging allemaal fout. Ja, dan hadden we nog een vraag van Jim Corselius. Die zegt, Hamilton en Russell hadden het er beide over dat als de strategie van Mercedes beter was geweest, dat ze dan de strijd met Verstappen aan hadden kunnen gaan. Ik twijfel hieraan, wat is jullie mening hierover? Ja, nou echt de verste verte niet. Echt gewoon niet.
Nul punten.
Nee, ik denk dat Jim helemaal gelijk heeft dat hij daar aan twijfelt. Want echt, nee, dat ging niet gebeuren.
Hey, maar dat kijk,
het zou best kunnen dat Hamilton bijvoorbeeld, als hij inderdaad op het juiste moment naar binnen was gegaan, dat hij ze voor een podium had kunnen strijden. Absoluut. Maar Verstappen, die was gisteren onaantastbaar weer.
Ja, maar dit zijn van die dingen. Als ze nu op papier gaan terugkijken en ze hadden juiste calls gemaakt en dan die rondetijden, ja, dan hadden ze nu on par geweest met Max. Maar goed, Max moest ook dealen met de omstandigheden die hij had. En die ging in de openingsfase ook eigenlijk een ronde te laat naar binnen. Ja, als die op papier alle juiste calls had gemaakt, dan was je een uur eerder klaar dan de rest, volgens mij. Ja, hier zo blijft het.
Het is het befaamde dingetje, dat je zeg maar als je op papier en puur met wiskunde kun je een olifant aan zijn staart zeg maar aan een rietje hangen. Maar dat in werkelijkheid gebeurt dat ook nooit. Omdat het gewoon, weet je, zo werkt, zo zit de wereld niet in elkaar. En nee, dus ik ben het helemaal eens met Jim, dat was niet gebeurd denk ik.
Top Jim.
Hij lag op een gegeven moment ook 13 hè, Max Verstappen. Toen vloog hij iedereen voorbij. Jij zei het,
toen hij net uit de pit kwam inderdaad.
Sherry, jij zei het 0 punten. Ik zat even te kijken. Russell had zijn eerste 0 punten aan zijn broek. En hij zei nog op de boordradio iets heel opvallends. I was forecasted a podium.
Niet ja, dat is ook weer zoiets van op papier had ik een podium kunnen hebben of zoiets. Jullie hebben gezegd dat ik een podium had kunnen halen.
Ja, weet je wat veel vervelender was? Dat hij dat na 10 ronden zei of zo.
Ja, klopt.
En toen dacht ik van, je zit nu midden in een race. En je gaat nu je team de maat zitten nemen over het feit en een beetje een robbertje verbaal zitten vechten. Dan denk je van, Jezus gast, focus op de juiste dingen. Namelijk die race beter zo goed mogelijk finishen. Maar dat is een gesprek wat je na afloop voert.
Zou Max het niet doen, denk je?
Nou, dat weet ik niet. En als Max het doet, dan vind ik het ook een domme
redenering. Ja, is ook redenering. Zo. Is ook zo. Dit zou Max ook zo doen.
Maar ik vond het vooral een heel erg een Russell dingetje wel, hoor. Als ik heel eerlijk ben. Want Russell heeft al vaker zoiets van, iedereen maakt fouten behalve ik.
Ja, dit was
ook, want dat was natuurlijk ook met die kwalificatie meuk in Hongarije, waar hij over zat te mekkeren.
Special awareness.
Ja, weet je, het is een beetje, kom op jongen, focus gewoon op je job. En na afloop, dan kun je inderdaad gewoon binnenskamers, kun je allerlei met je vuist op tafel gaan slaan. Maar ik vond het een beetje vervelend.
Ja.
Ik had ontdekt, wat een ontdekking heb ik gedaan. Er zijn maar 3 rijders die iedere race punten hebben gescoord. Verstappen, Alonso en Hamilton.
Ja, leuke detail.
Hadden we alle vragen gedaan, Jim, Daniel?
Daniel nog niet, want die vraagt inderdaad over dat prachtige podium voor Gasly en Alpine. En hij zegt, moet Ocon zich zorgen gaan maken? Want zijn teamgenoot, waarvan bekend is dat zijn adaptability, dat is dus zijn aanpassingsvermogen, niet heel hoog is, staat nu in zijn eerste jaar al voor hem in het kampioenschap. Een beetje opportunisme is Daniel niet vreemd. Want als we kijken, Gasly staat inderdaad voor Ocon in het kampioenschap. Één punt verschil. Dus nee, ik denk dat het heel erg meevalt, Daniel. Ik denk dat Ocon en Gasly vooral gewoon heel erg aan elkaar gewaagd zijn. Ik denk dat het een heel goed duo is voor Alpine op dit moment. Ik denk helemaal niet dat die adaptability van Gasly, ja, dat was in het begin nog wel een probleem toen hij nog in zijn Red Bull jaren. Maar ik denk juist dat hij in de voorbije 2 seizoenen heel erg volwassen geworden is. Kijk, en Alpine heeft allerlei problemen, maar ik vind het eigenlijk wel terecht. Ocon heeft natuurlijk een podium in Monaco. Nu heeft Gasly een podium hier in Zandvoort. Hebben ze er allebei eentje. En nu moeten ze gewoon proberen om zelf samen met het team naar voren te werken.
Ik denk ook dat zij qua kaliber echt redelijk gelijk zijn, zeg maar. Ja. Ocon en Gasly. En voor Alpine is dit niet het moment om weer een topper binnen te halen, zoals wat ze met Alonso hebben geprobeerd. Want dan ga je alleen maar frustratie krijgen en dat bouwt zich ook op. Ik denk juist redelijk goede coureurs zijn ze alle twee. Nou, Jeroen Scholt is natuurlijk echt een fan van Ocon. Nee, ik vind het rijdersduo is niet het probleem op dit moment. Absoluut niet.
Nee, maar wat wel?
heb je een half uurtje?
Ja, nou, ik moet wel zeggen, die inhaalactie van Max op Ocon, die was echt wel vrij hard. Ik vond het gewoon een prima goede actie, hoor. En Max liet ook nog wel een beetje ruimte, maar je kon het net geen do or die noemen of zo, maar ja, ik vond het wel mooi. Nou, hij kon net aan.
En Ocon had op een gegeven moment ook een mooie, zeg maar. Die was de eerste die buitenom begon in te halen in de Tarzan, volgens mij. Ergens in die openingsfase. Die had op een gegeven moment ook een hele mooie move. Ik weet niet, voor mij zat op een van de McLaren's.
Maar wat jullie zeiden in het begin al, dat knappe dat ze heel weinig vleugeltjes met zulke omstandigheden.
Ik vind dat echt wel clean, hoor.
Nou ja, de vleugeltjes gingen vooral op de zaterdag, hè?
Ja.
Want ik bedoel, en natuurlijk op de vrijdag ook, allebei de Haasjes en Sargent, waar we het zo nog over gaan hebben. En dan natuurlijk inderdaad Piastri en Ricciardo die schade reden. Nee, wat dat betreft was het eigenlijk op zondag heel volwassen gereden. Zo onvolwassen als de Formule 2 was, zondagochtend. Ja. Zo volwassen was de Formule 1, ja.
Alonso, die zei dat hij zich heeft ingehouden. Hij wilde Max en kon Max nog inhalen in de laatste stint naar de rode vlag situatie. Maar hij zei, ja, dan kom ik het circuit niet meer veilig af. Maar wat fijn dat hij weer op het podium staat. Geeft de burger weer moed.
Ja, maar ook die inhaalactie in die openingsfase van Alonso, die gewoon even twee man voorbij ging vanaf de Gerlachbocht, zo de Huguenotsbocht in. Dat vond ik wel mooi, hoor. Dat is echt typisch Alonso. Gewoon berekenend, maar wel een mooi risico. En gewoon pakken dan.
Prachtig.
Ik vind het altijd leuk als Alonso op het podium staat. Dat vind ik mooi.
Ja, ik vind het een mooie kerel.
Ja, lekker opportunistisch ook en zo. Dat is toch gewoon top. Lekker genieten. Hij vindt het allemaal wel best. Elk podium voor hem is er weer één.
Ja, hij had een zakje snoep.
En wat was het ook weer? Iets van 3100 dagen tussen zijn eerste snelste ronde en de snelste ronde die hij dit weekend had of zo.
Ja, en er was ook iets met zijn eerste podium en dit podium. Daar zat ook een enorme lange periode.
Dat is van mij. Elke punt die hij nu pakt, elke podium, elke snelste ronde, dat is elke keer een record. Want als je op een gegeven moment de oudste langsrijdende bent, ja dan... Maar prima. Ik vind Alonso echt wel een van de meest complete coureurs. Als je het hebt over autosport in de breedste zin. Ja, ik kan er wel van genieten, hoor.
Ja, maar gewoon podiums pakken. Ik bedoel, welke rijder heeft dat gedaan? Die met zijn comeback. Wat ik steeds al zeg, er is hoop voor Nico Rosberg. Maar die is natuurlijk al lang gestopt. Strolowicz. Nou ja, die is wel weer van oud. Wanneer komt er eens nieuws dat Strolowicz gewoon de Formule 1 gaat verlaten?
Nou, er ging natuurlijk. Daar heb je het over. Er werd natuurlijk in de aanloop naar Zandvoort van hij gaat ermee stoppen en hij gaat professioneel tennisser worden. En ik dacht, nou, dat lijkt me perfect. Perfect oplossen voor iedereen. En toen bleek het uiteindelijk een hoogste in die sport zijn.
Dat je dan het beste racket hebt of zo en de beste ballen en dat je dan gewoon eigenlijk gewoon al meteen meedoet? Of moet je daar ook echt talent voor hebben dan voor tennis?
Voor mij moet je er wel enigszins talent voor hebben. Maar we moeten eigenlijk even Jan Siemerink inbellen. Die kan dat uitleggen volgens mij.
Maar het was
bij Formule 1 kan je nog het materieel op orde hebben. En daar is natuurlijk, we hebben al gezegd 80-20, 80% auto, 20% coureur. Bij de tennis lijkt me dat niet zo. Je tennisrekker doet geen 80% van wat je kan.
Nee.
Ik weet niet hoe goed hij kan tennissen, maar...
Nee, dat snap ik. Maar het is niet waar. Waar kwam die roddel vandaan? Het is dus was uit de lucht
Ik heb geen idee, maar ik vind het op zich prima als er geruchten zijn dat hij de Formule 1 misschien gaat verlaten.
Volgens mij was het een of ander verhaal in een of ander lifestyle blad of zo. En dat werd opgepikt ergens, maar voor mij was het ook een beetje...
Maar goed, de vraag is natuurlijk wel, nu Aston Martin serieuzer begint te worden, weet je, de middelen die ze aanboren, die nieuwe fabriek, alles en zo, windtunnel, weet ik het wat. Hoe lang houden ze dit nog vol? Dat is gewoon waar. En natuurlijk, dit kan je tot einde de dagen doen, maar als je realistisch bent, moet toch ook iemand daar zeggen van, hey, Strol, mooi, je hebt het opgebouwd, je hebt mooi meegereden, maar we gaan nu echt even een stap maken op het gebied van coureurs.
Zijn moeder misschien.
Begrepen nou, dat hij Nederlands is. Nu klaar met spelen.
Trouwens.
Ja. We wachten het af.
Strol. Waarom hebben we het eigenlijk nog over hem? Race Reporter is een onafhankelijke podcast.
Mooi bruggetje. Ze hebben geld zat en wij niet.
Dankjewel. Heel goed. Race Reporter is een onafhankelijke podcast en moet het hebben van donaties. Support Race Reporter en ga naar petjeaf.com/ervanpodcast. Of nog makkelijker als je net zo lui bent als ik. Ga naar f1podcast.nl en klik op doneer. Eventjes tussen ons. Ik ben afgelopen weken bezig geweest met racereporter.nl. Dus die is weer, beschikbaar.
Oh,
niet verder vertellen. Niet verder vertellen.
Woehoe.
We kijken naar het middenveld. Albon, die zit eigenlijk niet in het middenveld. Die zat er goed bij. En debutant Lawson. Man, wat heeft die Lawson... wat een debuutrace was dat, joh. We horen verhalen dat hij meerdere races gaat doen. Maar goed, de groei van Williams en bandenfluisteraar, zeiden we net al. Albon, echt geweldig gereden. 4 punten in de pocket. Jullie zeiden dat in de groepsapp die we hebben. Komt dit door de nieuwe manager, om het maar zo te zeggen, bij Williams?
James Vowles. Nou, ik denk langzaam zeker dat hij wel zijn invloed aan het gelden is. Ja, aan het laten gelden is. Ja, dat, ik denk dat absoluut zo is. Kijk, het is natuurlijk wel een project van een lange adem. Maar ze hebben natuurlijk met Albon wel gewoon iemand waar ze nog wel een paar jaar mee verder kunnen. En die op dit moment gewoon echt goed punten scoort. Kijk, weet je, ja, gisteren 4 punten. Ze hebben er nu 15 in totaal. Daarvan heeft Sargeant er nog niet zo heel veel bij elkaar gereden. Dus kijk, weet je, en ze beginnen nu ook een beetje eigenlijk bij weg te lopen in die strijd om plaats 7. Want ik bedoel, naar Haas en Alfa staan zo te zien niet eens in ons draaiboek. Omdat er ook gewoon niks over te melden is. Maar ja, dit zijn ontzettend belangrijke punten voor Williams. En dit zijn natuurlijk de manieren waarop ze vaak door zijn alternatieve strategie, om dan toch zichzelf naar voren te redden, te werken. En ze waren natuurlijk ook gewoon vanaf het begin, eigenlijk vanaf zaterdag al, waren ze er gewoon goed bij. Allebei de auto's in Q3. Dus in die zin, dat is natuurlijk gewoon hartstikke goed. Dus er zit absoluut gewoon groei en vooruitgang in bij Williams. En dat is op zich wel een keer goed.
En zij doen eigenlijk wat een Haas gewoon makkelijk zou moeten kunnen met 2 volwassen coureurs. Wat een Alfa Tauri zou moeten kunnen met wat leuke Red Bull talenten. Of wat een Alfa Romeo zou moeten kunnen met een Bottas en zo. En die laten het toch aardig liggen, zeg maar. Ik vind het leuk, want ze zijn wel echt een mooie verrassing, zeg maar. Echte outsiders zijn ze dan. Echt wel geniet altijd.
Nou ja, en dat maakt natuurlijk ook gewoon de kwestie Sargeant wel steeds nakender. Want die, als gezegd, haalt wel de Q3 voor de eerste keer. Dit seizoen.
Ja, 0 punten.
Maar ook gewoon 0 punten. En rijdt gewoon 2 auto's kort hè, dit weekend. Eerst in Q3 en vervolgens op zondag nog een keer.
Ja.
Kijk, op zich, je hoeft je niet te schamen. Er zijn een heleboel coureurs voor hem die hun auto afgeschreven hebben in de Gerlach. daar heb ik door die aanreden een hoop zien gaan. Dus dat gebeurt wel. Maar het is vooral in deze fase van het seizoen natuurlijk. Waarin hij nog steeds aan het onderhandelen is. Mogelijk over een contractverlenging. Zeg het maar. Ga je hem erbij houden nu of niet? Want Albon laat zien dat er toch echt wel wat meer in die auto zit.
Ik weet niet in hoeverre het ook nog of interessant is om een Amerikaan in die Formule 1 auto te hebben. Natuurlijk, weet je wel, de Amerikaanse markt wordt steeds meer aangeboord. Ik weet ook niet door Darlington Ventures of dat belangrijk vindt. Maar ja, op een gegeven moment moet je het ook wel gewoon echt een talent erin gaan zetten. En dan moet ik zeggen dat ik heb niet het idee heb dat er al heel veel talent staat te kloppen aan de deur van de autosport. Maar er moet wel betere coureurs te vinden zijn op dit moment.
Nou, ik weet ook niet hoe commercieel interessant een Logan Sargeant in Amerika is. Ja. Kijk, weet je, ik bedoel, in Amerika is het natuurlijk vooral heel erg veel NASCAR wat de klok slaat. En Danica Patrick kennen ze ook nog wel. En dan komt er een hele lange tijd niks. Weet je, hoeveel naamsbekendheid heeft Logan Sargeant in Amerika? En hoe commercieel interessant is die? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het feit is wel dat hij gewoon geen punten heeft. En Albon al 15. Dus Albon trekt op dit moment de cars helemaal zelf.
Ja.
Maaike vraagt het ook, Charles. Wat denken jullie over de toekomst van Logan Sargeant? Hij maakt veel fouten, mag hij blijven?
Ja, nou, ik denk niet dat hij een lange toekomst in de Formule 1 toebedeeld is. En misschien er komend seizoen nog, maar ja, als er niet een mega verbetering is. Kijk, en dat is wel zo mooi met die Williams. Die heeft gewoon mooie uitschieters. Dat zag je ook al met Russell dat hij nog bij Williams zat en zo. Ja, die Williams is in de basis niet een goede auto. Maar kwalificatie, pace en bepaalde type circuits, dat moet je gewoon opvallen. En dat doet een Albon, dat deed Russell. En dat moet hij ook absoluut gaan doen. En Zandvoort zat hij er echt wel mooi bij hoor, in de kwalificatie. Maar ja, je moet gewoon consistent zorgen dat je er echt wel het maximale eruit haalt. Anders dan moet je er gewoon uit. Hij heeft verder niks wat hij meeneemt. Volgens mij wat hem echt onderscheidt. Of wat hem een vaste plek geeft in dat team.
Nee.
Even voor Logan Sargeant had volgens mij wel een remprobleem. Hè?
Ja, bij die tweede crash, ja. Ja, ja dat wel, ja. Maar goed, weet je, op een gegeven moment, hè, want ik bedoel, we hebben hem, het is niet de eerste keer dat we hem daarnaast hebben zien staan. Want op een gegeven moment is het zo, hè, dat het aloude gezegde van Frank Williams was, zeg maar, waarom zou ik een coureur aantrekken die het de hele tijd pech heeft? Ja. Want ik bedoel, kijk, je kunt, en dat het idee erachter was natuurlijk, je kunt heel vaak pech, dat brengt je zo ver. Maar op een gegeven moment is dat geen excuus meer. Kijk, en de helft van de tijd is het natuurlijk wel zo dat het gewoon Sargeant's eigen fout is.
Dat is ook met Leclerc. Die reed één bocht later, roste die hem ook de muur in. Maar goed.
Ja. En waarom zou Leclerc een team nemen wat altijd pech heeft? Dat is ook weer de vraag. Dat wil ik niet doen.
Liam Lawson.
Goed, mooi bruggetje over pech gesproken. Ricciardo.
Liam Lawson.
Ja.
Ricciardo.
Ja, ik stond dus op vrijdag met een vriend van Bas van Wodegraaf te praten. En die noemde een heel mooi woord. Hij zei die bocht. Ik zeg, joh, waarom nam die nou niet de lage bocht? Hij zei, nee, dit is een, ik moet goed nadenken, centrifugale bocht. Ik zeg, ja. Oké, na 6 bier. Ik zeg, waar heb je het over? Maar daar zat een soort van logica in. Diegene die mij dat vertelde, doet ook aan autoracen. En ik heb dat een paar keer. Als je daar aankomt en je gokt al op om hem hoog te nemen. Ja, dan kan je niet meer naar beneden. En dat stuur ging echt heel gauw om.
Het is een beetje als de oude carousel op de oude Nürburgring.
Ja, het is wel een tricky bocht, hoor. Daar
hebben zeg maar met zo'n banking erin.
Ja, de exit speed is gewoon belangrijk. En die korte lijn, denk je, legt minder meters af. Maar je exit speed is gewoon minder goed uiteindelijk. Ja, en dat rechte stuk daarna, of dat lange, nou, rechte stuk niet helemaal recht, maar goed, dat stuk daarna heb je die snelheid ook gewoon nodig.
En je ziet af en toe wel eens iemand die probeert om daar dan aan de binnenkant een duik te maken. En, en je ziet dan vooral bij meer onervaren coureurs dat ze dan bij het uitkomen wel eens verkeerd uitkomen. Dat zag je dus op zondagochtend in de Formule 2, toen Victor Martins probeerde om Berman in te halen. Ja, dan op toen zat Martins aan de buitenkant en toen Berman kon nergens meer heen. En dus kleunde Berman de vangrail in en kreeg Martins een penalty. Maar dat was gewoon omdat hij gewoon die hele bocht misrekende.
Ja, Alonso die had hem wel goed. Dat zijn wel echt de top van de top.
Ja, precies, ja. Ja, dus nee, het is ontzettend, ontzettend vervelend voor Ricciardo. Ik vond het vooral zo. Het is vooral heel zuur voor hem dat hij natuurlijk net weer terug is. Ja. Na twee wedstrijden. En dan nu inderdaad gewoon weer een paar wedstrijden aan de zijkant. Hij mist deze. Heeft zich inmiddels laten
opereren.
Maar gaat zeer waarschijnlijk ook Monza missen. En gaat zeer waarschijnlijk ook Singapore missen.
Ja.
En AlphaTauri heeft al gezegd van hij is onze reserve. Dus totdat Ricciardo weer fit is, zit Liam Lawson in die auto. Ja, en dat is natuurlijk voor Lawson. Die natuurlijk uiteindelijk op zaterdag, ja, inderdaad was hij gewoon laatste en langzaamste. Maar dat is ook niet zo heel gek, omdat hij nou ook in die auto kunnen rijden. Maar op zondag natuurlijk gewoon heeft hij zich prima laten zien. Deed geen gekke dingen. En finished uiteindelijk gewoon P13. Waarbij die drie plekken voor Yuki Tsunoda over de finish kwam.
Eigenlijk beter had je het gewoon niet kunnen doen. Maar ook gewoon FP3 instappen. Gewoon niet. Je hebt eigenlijk bijna geen tijd om gewoon zenuwachtig te zijn. Je moet instappen. Je moet die sessie rijden. Je moet kwalificeren. Je hebt even een avond slapen en je gaat racen. En barre omstandigheden. Het is eigenlijk een beetje wat Nick had als in van je stapt last minute in. Ja, je kan het gewoon niet meer verkeerd doen. En dat is gewoon top. Alles wat je, als je die auto hem heel uit aan de finish brengt, dan zijn ze eigenlijk al blij, zeg maar. En als je dan ook nog eens wat moois laat zien, of consistentie, of prima snelheid. Ik had ook echt niet het idee dat bij Lawson dat zijn tijden echt dramatisch langzaam waren in de race. Zat er gewoon goed bij. En natuurlijk moet hij in het ritme komen, moet hij die auto leren kennen, alles. Maar ik vind dat hij het echt meer dan prima heeft gedaan.
Ik vond het wel leuk om te zien. Max Verstappen, die was met een klein cameraatje, was hij aan het filmen voor McLaren. Die ging alle rijders langs en die vroeg aan Liam, en ben je een beetje nerveus? Heb je een beetje... Nou ja, ik vind het erg knap gedaan. Zo'n race als dit, man. Ik vind het echt heel knap.
En ook gewoon 7 pitstops, hè? Gewoon nog nooit echt echte pitstop gemaakt in de Formule 1. En dan 7 keer in 1 race, gewoon een 13e finish. En ook voor Yuki. Had Yuki natuurlijk een straf en zo. Maar goed, je staat ervoor. Maakt niet uit hoe. Je eindigt gewoon 13e. Dus dikke prima. Mm.
Maar goed, een vraag van L. Degen uit Haarlem. Die is vraagt, een hele logische vraag. Waarom Lawson erin en niet de Vries erin? Het is natuurlijk een Nederlander en staat nog steeds onder contract. Vragen veel mensen zich af.
Ja, nou, dat is tweeledig. Ten eerste, Liam Lawson is de officiële reservecoureur van zowel Red Bull als AlphaTauri. Dus dat is ook gewoon een contractuele zaak. Ten tweede, ik zou niet weten waarom je Nick de Vries erin zou zetten als je die er net uitgebonzuurd hebt. Kijk, Liam Lawson is de toekomst van Red Bull. Nick de Vries is dat niet. Dus ja, wat mij betreft was Liam Lawson de enige logische keuze voor als vervanger. Kijk, en dan snap ik inderdaad dat er allerlei chauvinistische overwegingen meespelen. Van ja, maar we zijn er in Zandvoort. Moeten we niet Nick alsnog zijn thuisrace geven? Ja, nee, ja goed. Dan denk ik toch dat je aan Helmut Marko een hele slechte hebt. Nee, weet je, tuurlijk, weet je, misschien emotioneel kun je zeggen van ja, Nick de Vries was leuk geweest. Maar verder is Lawson de enige logische keuze voor Red Bull.
Ja, dat. Kijk, persoonlijk had ik het toffer gevonden als Nick daar staat. Juist omdat een Nederlander is, omdat je hem dan misschien toch nog die gekke kans gunt, dat hij misschien ineens toch nog iets tofs kan doen. Hij had ook wel de meeste ervaring met die auto, dus in dat opzicht was het niet de slechtste aangewezen persoon. Wat je zegt, Lawson moet gewoon in het diepe gegooid worden. Marko, die is er ook gewoon van echt, je verzuipt of je zwemt. En daartussen zit heel weinig bij Marko. En de meeste verzuipen gewoon. En als je kan zwemmen, prima, dan mag je blijven.
Ik denk wat ook mee zou kunnen spelen nu je het zegt, is stel nou dat ze het wel hadden gedaan en Nick de Vries doet het ineens heel goed. Ja, wat moet je dan?
Nick de Vries wint de beste wedstrijd.
Ja, ik weet ook niet waar
op papier had hij hem kunnen winnen dan.
Ik weet ook niet waar Nick de Vries was. Misschien was hij helemaal niet eens in het land of op het circuit, dus... Nee.
Heb geen idee. Ik weet eigenlijk niet of hij er was. Maar,
nee, en ik vind dat... Goed, maakt niet heel veel uit, maar het is ook niet chic. Kijk, Lawson was gewoon hier de reservecoureur. Ja, nee. Volgens mij de weekenden dat hij Super Formula zou rijden, dan is Nick wel de reserve. Ja, ik vind ook als je dan wordt aangewezen en dan toch als het erop aankomt, word je toch weer aan de kant geschoven. Joh. Gewoon stick to the plan. Heel daar, daar moet je gewoon aan houden.
Ja. Eetje en Peters hebben een keer een drankje meegedaan in Haarlem.
In de Brinkman, jazeker.
Bij de boeksigning.
Een van de weinige boeken die ik gesigneerd heb.
Hij had ik een mooie pet op afgelopen weekend. Toch, dat was hij toch?
Ja, dat was hij. Ja, Etienne had inderdaad een race reporter pet.
Hij vraagt,
hoe zien jullie de kansen van Lawson in als hij blijft doen wat hij op Zandvoort heeft gedaan? En dan hebben we daarop aanvullend ook nog een vraag van Turbo F1 80s, wat een hele goede username is. Ja. En die zegt, hoe zien jullie de toekomst van Ricciardo in de Formule 1 nu die er een paar weken uit ligt? Volgens jullie collega Roger Benoit is het over voor hem in de Formule 1. En gaat Lawson het Super Formula kampioenschap opgeven als F1 en Super Formula op dezelfde data zijn. Nou, wat betreft dat laatste, daar heb ik naar gekeken. De enige clash tussen Formule 1 en Super Formula is Mexico. En dat is ergens eind oktober, dus dat duurt nog wel even. Verder vind ik het ook heel vriendelijk dat wij als collega's van Roger Benoit worden omschreven. Dat zou ik niet willen zeggen, want Roger Benoit is een veteraan, een Zwitserse Formule 1 journalist. Ik zou willen dat ik een collega van die beste man was. Mm-hmm. Maar ik denk, ja, nee, nog wat Lawson. Hij krijgt nu in ieder geval nog twee wedstrijden, zoals het er naar uitziet. Ja, het enige wat hij kan doen is gewoon keep doing what you're doing. Hij deed het natuurlijk gewoon in Zandvoort, geen gekke dingen. Reed een goede wedstrijd. Monza is natuurlijk niet de moeilijkste baan om op te rijden. Dus dat is lekker makkelijk. Daar kan hij zich weer goed laten zien. Is wat Nick de Vries vorig jaar deed. En dan Singapore, ja, dat zou nog wel iets meer een uitdaging kunnen worden. Maar kijk, er gaan natuurlijk nog steeds verhalen dat hij misschien ergens volgend jaar wel in die AlphaTauri fulltime zit. Dus dit is een uitgelezen mogelijkheid voor hem om zich te laten zien.
Ik wil zeggen, het is een mooie kans om hem te wegen dit. En ik denk dat dit voor Ricciardo niet heel veel goeds doet. Die hebben denk ik op een stukje goodwill die kans mogen krijgen dat Nick eruit gaat. Want Lawson, nu al gepland halfweg het seizoen erin gooien, lijkt me niet de slimste move. Helemaal niet als je zo'n seizoen Super Formula doet. Ik ben wel benieuwd of hij nog verder gaat met dat seizoen nu ook, Lawson, met Super Formula. Ik doe nog wel mee om het kampioenschap. Maar als ze nu eigenlijk toch al zo meteen weten van joh, dikke prima, hij gaat gewoon Formule 1 rijden en hij moet de races gaan rijden, dan zou ik hem niet in de off-weekends nog richting Japan sturen met het risico dat daar nog wat gebeurt. Helemaal niet als je die crash zag vorige weekend die hij daar veroorzaakte.
Nou ja, maar dat is het. Kijk, weet je, het is de nummer 1. Hè? Dus hij zou dan inderdaad, dan zou hij Mexico missen. Maar ja, kijk, wat jij zegt, het hangt er helemaal vanaf als ze ergens eind oktober de beslissing wel genomen hebben dat hij volgend jaar gewoon rijdt. Ja, waarom zou je hem dan nog naar Japan sturen? Ik bedoel, weet je, kijk, hij heeft in Japan inmiddels al laten zien dat hij ook daar gewoon, hè, in een klasse die toch waarschijnlijk qua snelheid het dichtst bij de Formule 1 ligt.
Dat staat heel hoog aangeschreven, ja, absoluut.
Ja, en ik geloof dat die auto's, is het op Suzuka, zijn ze 5 of 6 seconden langzamer over een ronde dan een Formule 1 wagen. Dus het zit echt heel dicht in de buurt. Ja, weet je, dan is het toch gewoon kat in het bakkie. Dan moet je hem gewoon nu lekker laten zitten. En dan kan hij zich voorbereiden. En dan komt hij volgend jaar in Bahrein niet helemaal onbeslagen ten ijs. En dan kan hij ook over de winter vast met die gasten gaan werken aan de auto van volgend jaar en zo. Dus,
ik had het wel geweten.
Ik ook, ja. Zeker als je echt serieus weet van, ja, weet je, Ricciardo was gewoon even een placeholder. Maar volgend jaar gaan we voor het lossen.
Van een pleister.
Oh, ik heb wel met Daniel te doen. Oh, wat een pech heeft die man toch.
Alles is relatief, hè? Er zijn mensen die hebben het slechter.
Ja, nee, oh nee, oh, 300% gelijk. Nee, je hebt helemaal gelijk. Maar goed, al die Formule 1 keuzes die hij gemaakt heeft, dat is toch allemaal al die teams.
Ja, joh, maar hij is flink gaan cashen her en daar, hoor. Dus dikke prima.
Die redt zich wel.
Dus.
Maar goed. Oké, très bien. Bon, dat was hem. Vooruitblik op de Grand Prix van Italië. The Temple of Speed. Het circuit wat ik echt in de sim... Ik kan het er eindelijk over hebben, want Charles zit erbij. In de sim het meest heb gereden. Echt niet normaal. Ik kan dat circuit echt met mijn ogen dichtrijden.
Ja, wat Jeroen al zei, is een van de makkelijkste circuits... Ja. om als rookie een rondje te rijden. Dus ik snap hem.
Het is echt zo simpel. Oei. Maar we hebben wel erg veel zin in, hoor. Grand Prix van Italië, Monza. Waar een paar jaar geleden nog Daniel won in de McLaren. Yeah. Wat zijn jullie verwachtingen?
Nou, vooral veel rechtdoor. Een paar chicanes, denk ik. Een paar mooie doordraaiers. Ja.
Nou, ik verwacht wel dat ik denk dat Williams hier zich wel gewoon weer lekker gaat laten zien. Of niet, hè?
Iedereen verwacht het en dan zit ze er gewoon niet bij.
Maar wat we wel gezien hebben al eerder dit jaar, hè, maar was het ook niet in Baku dat ding maar gewoon bleef lopen. Op
dat gaat er wel gebeuren.
Kijk, ik bedoel, wat we weten van die Williams is dat er natuurlijk toch gewoon dat die auto gewoon heel hard loopt. Ja, en op een baan als Monza is dat gewoon een voordeel. Weet ik veel. Als het een beetje gek loopt, Albon op het podium.
Zal ik even het lijstje van vorig jaar. Max, vonden je Lewis 2, Russell 3, Sainz 4, Perez 5, Leclerc 6.
Nou, ik verwacht dat Max gewoon zijn 10 gaat pakken. En dan daar laat ik het lekker bij. Ja, de rest, ik laat me graag verrassen gewoon.
Ja. Nou ja, een beetje MBW. Wat we natuurlijk eerder dit seizoen gezien hebben, is dat Mercedes en McLaren bijvoorbeeld weer wat minder topspeed hebben. Dus misschien dat die daar weer wat meer last van hebben. Maar ja.
Ligt het er ook hoger of niet?
Monza? Volgens mij niet, hoor. Nee, dat is Mexico. Ja, Mexico is heel hoog.
Nee, Monza niet.
Oké.
Okay. Nou, nee, top.
Heren.
Ja, ik weet niet zoveel wat er over te zeggen is over Monza. Ik bedoel, weet je, het is een korte race altijd. Hè? Dus met een uur en een kwartier zijn we weer klaar.
Ja, wat zei Jeroen ook weer? Hoeveel races hebben we in de aankomende weken of zo? Het was echt, je hebt 2 rustweken volgens mij.
14 races in 10 weken of 10 races in 14 weken. Ik weet niet meer, een van de twee.
Ik gok het twee deel.
Ik gok ook het twee.
Ja, of je moet de sprints meetellen.
Ja, dan kan het
er zeker wel weer een paar. Gaan we nog sprinten in Monza of niet?
Volgens mij niet.
Oké, ja, ik weet het allemaal niet. Ik hou het allemaal niet bij.
Die sprintraces vind ik ook helemaal niks.
Nee, maar dat is het ook. Maar het zit ook helemaal niet in mijn systeem. Ik heb echt geen idee. Net zoals ik vroeger kon ik de hele Formule 1 kalender dromen van begin tot eind. En inmiddels heb ik geen idee meer. Waar gaan we? Oh, we gaan naar Monza. Oh, oké.
We gaan geen groepsfoto maken.
Nee. Waarom niet?
Oh, want?
Ja, is niet nodig toch of wel?
Dit is gewoon een groep.
We zijn met z'n drieën.
Ik maak even een screenshot, toch? Ja,
doe ik even alsof ik lach.
Ja. Ja, doe jij even alsof je lacht.
Ciao, leuk dat je weer bij was.
Ja, vond ik ook weer fantastisch.
Jeroen ook natuurlijk.
Zelden zo genoten.
Ja. Heren, dank jullie wel. En tot
een keer wel gewoon op tijd komen graag.
Ja, is goed.
Zullen jullie een uur zitten wachten op jou?
Ja. Eten aan laten branden.
Jammer dit.
Man.
Mooi.
Race Reporter wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal donateurs. Ik noem ze op: Karin, Niels, Christa, Remco Zoon, Rowdy Rabouw, Kevin Rijmert, Menno van der Veen, Jarno Dijkstra, Jasper Heijmans, Jan-Joost Volmer, Rennie Pauli, Hugon Elbersen, Ron Hazelbach, Thijs Irene, Mike van der Veen, Niels de Boer, Bas van Bodegaven, GoMax, Rens Verberne, Martin Verduin, Alex Nijhuis, Ramon Kok, Verrie van der Bree, Rob de Voogd. Dankjewel. René Bakker, Frank van Dijk, Remco Wolfswinkel, Erwin van den Heuvel, Roy Bonte, John Kuipers, Peter de Vries, Frank Thewe, Maarten Evertsen, Job Hendriksen, Simone Prins, Jan van der Ben, Rick Caro, Stefan Jacobs, Rob Beltman, Harry, Niels Schoenhuis, dankjewel, Ties Roodhart, Rob Bruigoms, Bushok, Erwin Goenga, Klaas Annemarije, Emil Hermans, Bert van Leeuwen, Annelies Bier, Bob van Valkenhoef, Joost van der Zanden, Nick van Ruiven en Carola Rauw. Help Race Reporter. Ga naar f1podcast.nl en klik op doneer. Dat is f1podcast.nl en klik op doneer.
Hey, top, leuk jongens. Tot de volgende. Thanks weer.
Oké.
Tot de volgende.
Ciao.